Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor de troon van God zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene vanuit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht van de zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijke oog beloond weer, dat is opnieuw met uw schoonheid pralen. Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 68 het zevende vers en straks naar de belijdenis van ons geloof het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, want die God is onze zaligheid. Nu het zevende en straks het tiende vers uit Psalm 68. De Kerk van alle tijden en plaatsen doen wij vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u, van jullie, spreekt in haar of in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij gemeente eerst gaan bidden. Trouwe en almachtige God in de hemel, groot en heilig bent u. U bent een God van zaligheid, die ook zaligheid wil schenken en geven vanmiddag. En we danken u dat u ons een God van heil wilt zijn. En juist daar komen wij ook om vragen, nu wij hier samengekomen zijn, of u uit wilt delen heil en genade, barmhartigheid en vrede. En dan beseffen wij wel dat ons leven daar niet naar is, want wij leven zo'n ondermaats leven, moeten we eerlijk aan u bekennen. En hoe vaak was het niet in de afgelopen dagen dat wij op die zaligheid en op de zaligmaker geen acht hebben geslagen. En steeds weer onze eigen gang zijn gegaan. O, daarmee is ons leven zo dikwijls treurig getekend, dat wij gewoon onze eigen gang gaan. Dat kan heel vroom en heel godsdienstig. Maar dat wij toch in al die vromigheid de zaligmaker ontlopen. Dat kan ook minder vroom en wat meer openbaar, maar dat komt op hetzelfde neer. Dat wij laten zien dat wij aan die boodschap van u geen boodschap hebben. Terwijl u juist ook vanmiddag en vandaag opnieuw met die goede boodschap tot ons komt. En u komt ermee omdat u ons niet over hebt voor de dood en voor de duivel en voor de eeuwige rampzaligheid. En onze houding, dat moeten wij eerlijk bekennen en belijden in deze dienst. Is er zo vaak één die laat zien alsof het schijnt dat het ons niet uitmaakt. Alsof we onszelf daar wel voor over zouden hebben. Ja, dat zeggen wij dan zo niet. En dat ontkennen wij dan ook, maar zo leven wij dikwijls wel. En als dat niet verandert, dan sterven wij ook zo. Mits u ingrijpt en om dat goddelijke ingrijpen willen wij u vanmiddag ook bidden en vragen. Of wij erin betrokken mogen raken in dat geding dat u voert tussen u en ons hart, tussen u en onze ziel. Dat wij met een schok wakker zouden mogen schrikken en zien dat wij in slaap zijn gevallen in de top van de mast van een schip dat dreigt te vergaan. En dat in ons hart dat gebed gelegd wordt door uw geest: o Heere, red mij, want ik verga. En dat dan zich de Heere Jezus als zaligmaker openbaart, hij die zich in de storm van uw oordeel waagde, ja, dat niet alleen, maar er ook in onderging, in gestorven is, maar ook is opgestaan uit de doden, zoals wij beleden hebben, en zit aan uw rechterhand, van waar u komen zult, Heere Jezus, om te oordelen de levenden en de doden. Maar u belieft en wenst zo graag nu al koning te zijn over ons leven. En dat dat nu een wonder voor ons is en een wonder voor ons wordt. En dat dan straks onder uw woord en de verkondiging ervan zich handen gaan vouwen. Misschien wel heel oude, gerimpelde handen, maar ook kleine kinderhanden zich gaan vouwen. En we danken u dat u ook de jongens en meisjes vanmiddag samenbracht in uw huis. De zaligheid is ook zo voor hen bestemd. O, wij bidden u dat er een woord bij u vandaan in hun jonge hart mag vallen en vrucht mag dragen van geloof en van bekering. En dat bij ons allen dat stille gebed omhoog mag rijzen: och Heere, och werd mijn ziel door u gered. En dat dan ook door uw eeuwig welbehagen mag gelden: toen hoorde God. En we bidden u, mag dat toen nu worden. Mag dat toen nu zijn, tot eer van uw grote en nooit genoeg geprezen naam, door de Heilige Geest en om Jezus Christus wil. Amen. We lezen, gemeente, uit de Schriften, eerst uit Hooglied 4, de eerste 7 versen. Daarna een gedeelte uit Kolossenzen 2. En ook nog een stukje uit 2 Korinthe 11. Maar wij beginnen in Hooglied 4, de versen 1 tot 7. En daar komt de Heere met zijn woord tot ons vanmiddag. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wasstede opkomen, die al tezamen tweelingen voortbrengen en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer en uw spraak is liefelijk. De slaap van uw hoofd is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aan hangen, altemaal zijn de schilden der helden. Uw 2 borsten zijn gelijk 2 welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Mirreberg en tot de wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Dan lezen wij verder in Kolossenzen 2, vers 4 tot en met vers 10. Kolossenzen 2, vers 4 tot en met vers 10. En daar schrijft Paulus: en dit zeg ik, opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdere verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. En dan nog een drietal versen uit 2 Korinthe 11... 2 Korinthe 11, vers 1 tot en met vers 3. En daar lezen wij: och, of gij mij een weinig verdroeg in de onwijsheid, ja ook, verdraag mij. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods, want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan 1 man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Tot zover de schriftlezingen. De tekst voor de verkondiging, die kunt u vinden in Hooglied 4, vers 1, het middelste gedeelte. Hooglied 4, vers 1, het midden. Waar we lezen: uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Tot zover. Maar we zingen eerst uit Psalm 116, vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heere, hoor mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Het tweede vers, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst van de hel mij alle troost deed missen. Vers 3, och Heere, och werd mijn ziel door u gered. En toen hoorde God. En dan vers 10. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn geloften brengen. Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 10. Gemeente, de collecte die straks na het zingen, na de prediking plaats zal vinden, die is achtereenvolgens bestemd voor 1. De kerk, 2. De emeritiekas en de 3. Rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Dat wordt natuurlijk alles van harte bij u aanbevolen. En straks na de verkondiging willen wij samen zingen uit Psalm 17. Het 4e vers. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaak mij van omhoog, bewaar mij als de appel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. En ook het 8e vers, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijke beeld. Dus het 4e en het 8e vers uit Psalm 17. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Er is, gemeente, eerst een kleine kwestie die even de aandacht zou moeten hebben. En dat betreft de precieze vertaling van de tekst van vanmiddag. Want onze tekst die zegt in de Statenvertaling: uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Maar in andere vertalingen, ook de herziende Statenvertaling, komen die vlechten helemaal niet voor. Die vertaalt namelijk: uw ogen zijn duiven van achter uw sluier. Dus ja, wat is het nu? Want vlechten of een sluier, dat maakt toch een heel groot verschil, of niet dan? Ja, toch wel. En wanneer je nou verschillende vertalingen naast elkaar zou leggen, word je nog weinig wijzer. Want die geven ook een heel divers beeld, een gevarieerd beeld. De Franse Jeruzalem-Bijbel heeft een woord dat je nog het best met sluier kunt vertalen. Maar de Duitse Lutherbijbel heeft dan weer een woord dat meer met vlechten te maken heeft. En de Engelse King James heeft een woord dat zoiets in zich heeft van haar lokken. Dus daar word je ook nog weinig wijzer van. Maar gemeente, de Griekse vertaling van het Oude Testament, want u weet misschien dat het Hebreeuwse Oude Testament later ook vertaald is in een Griekse vertaling die heel veel gezag had bij de Joden en bij de christenen. En die ook door de schrijver van het Nieuwe Testament veel wordt gebruikt. Die Griekse vertaling, die gebruikt een woord in onze tekst vanmiddag. En dat zou je toch nog het best kunnen vertalen met zoiets als gezichtssluier. Of iets algemener, bedekking. Bedekking voor het gezicht. Iets om of voor het gezicht heen. Ja, een sluier dus eigenlijk. En de jongens en meisjes die weten dat natuurlijk wel. Vast wel eens een plaatje gezien van vrouwen uit het Midden-Oosten, of soms zie je ze ook wel hier in de buurt, hè, die zo'n sluier dragen. En zo'n sluier bedekt in feite een heel groot gedeelte van het gezicht. Vaak kun je alleen de ogen nog wat zien en soms ook nog weer eens achter een soort gaas of een netje of zoiets. Het Hebreeuwse woord uit onze tekst komt feitelijk alleen in het boek Hooglied voor. Dat maakt het ook zo lastig natuurlijk. 3 keer in Hooglied, in onze tekst dus voor het eerst. En dan ook in vers 3 van hoofdstuk 4. Waar dan hier weer vlechten staat en andere vertalingen sluier of zoiets. En ook in Hooglied 6 vers 7, hetzelfde verhaal. En dan komt het nog 1 keertje in de Bijbel voor, in het Oude Testament, dit specifieke woordje namelijk, in Jesaja 47 vers 2. Maar dan in een sterk negatieve zin. Want dan gaat het om Babel. En Babel wordt vergeleken met een jonge vrouw die te schande zal worden gezet. Die vernederd zal gaan worden. En die schande die zal erin bestaan, zegt de Heere God, dat haar sluier van haar gezicht zal worden weggenomen. Dat was natuurlijk een schande in die tijd. Nu goed, gemeente, straks wel iets meer daarover nog, maar het lijkt mij in onze tekst bij die bruid toch het meest te gaan om een gezichtssluier. Iets waarachter zich haar ogen bevinden. Want dat staat toch wel heel duidelijk in de tekst, hoor. Uw ogen van achter uw sluier. En het beeld zal dan toch wel zo zijn dat die bruid uit Hooglied een zogenaamde bruidssluier draagt. En die bruidssluier gaat pas af als de bruid daadwerkelijk in het huwelijk treedt met de bruidegom. Oh, denk aan Rebecca, die wanneer ze Isaac in het oog krijgt, snel een sluier voor haar gezicht doet, en die ging pas af toen zij met Isaac trouwde. En daarom ook kon Laban Jacob bedriegen met Lea, door eerst Lea te geven. Dat had Jacob pas nadat ze getrouwd waren, na die eerste nacht in de gaten, want toen pas ging die sluier af. Nou, zo is het ook hier. De bruid draagt een sluier, een bruidssluier, en die gaat pas straks af. En dat zal de bruidegom doen. Hij is de enige, ja, die dat kan en mag. De sluier van het gezicht van de bruid weghalen. Nee, voor die tijd gebeurt dat niet. Kijk, voor die tijd houdt de bruid zich ook voor de bruidegom bedekt. En dat is toch ook wel een geweldige les voor ons, gemeente. En ook voor onze jonge vrienden. Dat je, zeg even, ook in de verkeringstijd, hè, je niet zomaar en helemaal open en bloot aan elkaar geeft. Letterlijk bedoel ik dan. Dat is niet Gods bedoeling. Dat wil de Heere niet. En misschien, en ik weet wel, dat kan heel moeilijk voor je zijn. En een hele strijd, en daar hebben we de wereld ook niet in mee, maar juist in tegen. Zo geweldig tegen. Dat is een hele strijd die je misschien, moet je nou eerlijk zeggen, ook al wel verloren hebt. Ik bedoel dat er iets toch niet goed is gegaan. En gemeente, als ik goed naar jonge vrienden luister, dan gaat het toch wel vaak mis, begrijp ik. Voor God bedoel ik. Voor God mis, want kijk, wij kunnen natuurlijk zo onder elkaar, hè, kunnen wij wat bagatelliseren en zeggen, nou ja, kijk, ja, wij zijn ook jong geweest en zo. Ja, wat bedoelt u daarmee te zeggen dan? Van wij zijn ook jong geweest. Voor God is dat mis. En dat weet je ook diep in je hart wel, is het niet? En misschien dat het ook wel nu in je hart omgaat. En dat het nu tussen jou en de Heere, tussen jouw hart en de Heere ook zo, ja, zo donker is geworden. Alsof er een soort wolk, hè, tussen geschoven is, tussen God en je ziel. Ja, er staat wat tussen. Zonde, ongerechtigheid, schuld, verkeerde dingen. Vrienden, als het nou zo mis is, of als het nou zo mis is gegaan, dan zou ik dat bij de Heere brengen. En zeggen, Heere, ik wil mijn misdaan die u tergen, want dat is het hoor. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Naar hem toe gaan. Kan vandaag nog. Vanavond. En eerlijk worden voor God. Je zonde belijden. Want zo kun je toch zeker niet verder. Dat wil je toch zeker ook niet. Dat moet toch uit de weg. En dat wil ook uit de weg geruimd worden hoor. Door hem, door de Heer Jezus Christus, die wel met recht de grote uit de wegruimer genoemd kan worden. De grote uit de wegruimer van jouw zonde en van jouw schuld, van uw ongerechtigheden. Nee, niet dat je zegt, nou, ik belijd het wel even en dan kan ik zo op oud. Nee, dat natuurlijk niet. Dat natuurlijk niet. Dan hebben we niks van begrepen. Zo gaat dat niet. Nee, beleiden en dan ook vervolgens samen strijden. Niet in die zonde blijven liggen, zegt het doopformulier. Je bent toch gedoopt of niet? Niet in die zonde blijven liggen. Maar vroom tegen die zonde strijden en godzalig voor God leven en in zijn kracht ook overwinnen. Vanuit die rijke wetenschap die je bij tijden zo verwondert en zo heel erg stil maakt, looft hem die u al wat gij hebt misdreven, alles wat mis is gegaan, hè? Alles. Hoeveel het is, en soms is het ook heel erg veel, genadig wil vergeven. Dat is wat? Zeg. Een schone lei bij God. De lucht geklaard. Alles opgeruimd. Alles uit de weg. Alles in orde met de Heere. Dat maakt je leven zo blij. Zo opgeruimd, hè? Dan krijg je een opgeruimd leven en dat wil de Heer je geven hoor. In de vergeving van uw en jouw zonden, een opgeruimd leven. Soms ontmoet je wel eens mensen, dat zijn opgeruimde mensen. Als karakter dan natuurlijk. Maar soms denk je wel eens, zou dat opgeruimde ook niet te maken kunnen hebben met dat hun zonden ook opgeruimd zijn. En ik hoop dat er zo heel wat opgeruimde mensen in Rijnsburg mogen leven. Alles opgeruimd door Christus. Wat een opluchting. Nou, en dan moeten we snel terug naar onze tekst. Hoewel dit er natuurlijk alles mee te maken heeft, gemeente. Juist wel, want het boek Hooglied brengt juist ook deze dingen, ja, waar wij soms zo lastig over praten kunnen, die wij zo moeilijk bespreekbaar vinden te maken, daar is de Heer toch heel openhartig in. Gelukkig. Dan hoef je niet in onzekerheid te blijven en te tobben en te zeggen, ja, hoe zit dat nou allemaal? Wat wil de Heer nu precies? Nee, dat is toch wel duidelijk wat de Heer wil, hoor. Maar zie wat er nu gebeurt in Hooglied en in onze tekst, daar gebeurt dit, gemeente. In hoofdstuk 4 van het boek Hooglied gaat de bruidegom, dat is Christus, het woord nemen. En dat is nou nog niet eerder op deze manier zo gebeurd in Hooglied. Want in de hoofdstukken hiervoor, dan was de bruidegom wel eens zo nu en dan aan het woord, maar nooit lang. Steeds maar een enkel woord. Het was vaker de bruid die iets zei of de dochters van Jeruzalem die het woord voerden. Maar de bruidegom niet zozeer. Maar nu verandert dat in hoofdstuk 4. En dat gaat nog eventjes door in hoofdstuk 5. Dan is de bruidegom als het ware ineens even in één stuk door aan het woord. Gaat hij vertellen aan de bruid wat hij in die bruid ziet. En wat hij van haar vindt. En kijk, als je nou onze tekst hebt. Uw ogen zijn duiven tussen uw vlechten of van achter uw sluier. En wat er nou aan vooraf gaat, hè? U bent schoon, mijn vriendin. Zie, u bent schoon. Precies diezelfde woorden had de bruidegom al eens eerder gesproken. Namelijk in hoofdstuk 1, vers 15. Dat kun je zo in je Bijbeltje nakijken. Hij zegt het dus hier in de tekst voor de tweede keer. Maar het verschil is dat de bruidegom in Hooglied 4 van Hooglied, hij zichzelf als het ware nader gaat verklaren. Ik zei al, hij gaat langer achtereen spreken. Dat is eigenlijk, hij gaat zichzelf nader verklaren. En dat is, gemeente, een heel rijk, onvoorstelbaar rijk gebeuren. Als de Heere zich in uw leven of in jouw leven nader gaat uitspreken. Zichzelf nader gaat verklaren. Daar weet u hopelijk vanaf. Dat hij zich nader uitdrukt in je leven. Ja, dingen in je leven opheldert. En van betekenis voorziet. Je een dieper inzicht geeft in wie je zelf bent voor het heilig aangezicht van de Heere. En ook een dieper zicht geeft op hem en wie hij wil zijn voor jou. Vrienden, dat de Heilige Geest als het ware met jou de Bijbel gaat lezen. En dan zo dat hij het je uitlegt en het ook in je hart brengt. En ongekende schatten haalt hij dan naar boven. En brengt hij dan naar voren. Brengt hij aan het licht en draagt hij zo je hart binnen. En doet het ook nog eens van binnen beklijven. Schrijft het als het ware op de wanden van je hart. Kijk, dan staat het niet stil in je leven, hè? Dan staat het niet stil in je leven. Dat je zegt, ja, ik geloof het allemaal wel, maar om eerlijk te zijn, dominee, is er toch eigenlijk weinig veranderd tussen nu en, zeg even, vorig jaar deze tijd. Het blijft eigenlijk allemaal zo een beetje hetzelfde in mijn leven. Zo een beetje een rechte lijn. Nee, ik dacht eigenlijk niet dat ik echt veranderd was. Oh, blijft het allemaal zo'n beetje hetzelfde? Alsof de tijd heeft stilgestaan. En dat vindt u een goed teken? Dat is helemaal geen goed teken. Dat is helemaal geen goed teken, beste jonge vriend of wie ook. De Heere die wil nou zijn kinderen ook verder brengen. Hij wil ze meer vertellen, verborgenheden aan vrienden bekendmaken. Dat deed hij bij Abraham ook, hè? Zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Nee, natuurlijk niet. Want Abraham is een vriend. En met vrienden worden heilgeheimen naar zijn vredeverbond getoond, naar voren gebracht. Kentgemaakt. Hij gaat zichzelf nader verklaren, zei ik. U bent schoon, mijn vriendin. En dan nog eens, u bent schoon, twee keer. Ja, anders gelooft de bruid het niet. En dan nog. En dan somt de bruidegom in Hooglied 4 dus exact 7 dingen op van de bruid die hij zo schoon en zo mooi aan haar vindt. Kun je zo natellen in de versen 1 tot 5, 7 dingen. Dat is natuurlijk niet zomaar toevallig 7 dingen. Maar dat is die volheid. Dat is die rijkdom Waar hij in vers 7 over zegt, u bent helemaal, u bent geheel schoon, mijn vriendin. Er is geen enkel gebrek aan u. Dat zegt de bruidegom. Dat zegt de bruidegom. En hoe dat nou allemaal kan, vraagt iemand. Hoe dat nou allemaal kan, nou... Gemeente, Paulus zegt, heb ook gelezen, als je nou gewassen bent in het bloed van de Heere Jezus Christus, dan is dit het. In Colossense 2 zei Paulus, dat lazen we ook, in hem bent u volmaakt. Dat is wat. In hem bent u volmaakt, helemaal schoon, geen enkel gebrek aan u. Niet voor te stellen, hè? Brandschoon. Voor de Heere. Ja, zegt Paulus. Als je nou besneden bent. Nee, niet zo'n besnijdenis met handen. Maar besneden door de Geest. Dat de Heilige Geest het mes er van binnen in heeft gezet. En dat je met hem begraven bent. In zijn dood. En ook bent opgestaan. Opgewekt. Ja, dan was je wel dood. Dat verzwijgen we niet. Dat mogen we ook nooit vergeten. Je was dan wel dood in zonde en in misdaden, zo aangrijpend gemeente. Dood in zonden en misdaden. Maar je bent met hem door de Heilige Geest levend gemaakt. Ja, gemeente, kijken wij elkaar op dit punt eens aan vanmiddag. Ja, is dat het? Levend gemaakt. Ja. Wederom geboren. Ja. Een kind van God. Ja. Of nee? Of nee? Ja, dat weet ik niet, zegt iemand. Maar dat is erg. Maar dat is erg. Dat je dat niet weet. En dan zit je misschien al een leven lang in de kerk. En is de Heer Jezus al zo lang en zo vaak bij u langs geweest. En u weet het niet. Heeft u nooit werk gehad voor de Heer Jezus? Ja, maar... Die zonde dan? Nou ja, zegt Paulus, dat handschrift van de zonde dat tegen ons was, dat ons aanklaagde, ons beschuldigde en dat hele bord stond vol, hè, van voor en van achter, met onze zonden en schuld, dat. En dat was als het ware schuld, schuld, schuld. En als een voortdurend refrein klonk het, je hebt de dood verdiend. Je hebt de dood verdiend, de dood verdiend. En toen was daar de Heer Jezus. Toen je dacht dat alles verloren was. Toen je dacht dat je zelf verloren ging. En dat zou recht zijn, want je had de dood verdiend. Toen was daar Jezus, zegt Paulus, die dat bord, hè, dat aan voor- en achterkant beschreven was, nam... Liever zeg ik overnam, want dat gebeurde, overnam en het aan het kruis heeft gespijkerd, genageld aan het hout. Alsof hij een grote wisser nam en met grote vegen dat bord heeft schoon gewist. Alsof er nooit iets op had gestaan. Alsof, want je weet wel beter. Alsof je nooit zonde had gekend of gedaan. Alsof, want je weet wel beter natuurlijk. Nou en of je beter weet. Toch? Toch, gemeente? Of wij beter weten. En je weet dan ook heel goed... dat niet alleen dat bord... vol met zonde en schuld... aan het kruis genageld is, maar dat ook de Heere Jezus zelf aan dat kruis vastgespijkerd werd. Wie? Jezus. En die naam wordt zo kostbaar. Die wordt zo groot. En die wordt zo hoog. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En dan kom je voortaan in de kerk om een heel goed woord over de Heere Jezus te horen. Is het niet? Dan kan het niet vaak genoeg over hem gaan. En dan vallen heel veel dingen weg, hoor. Dan vallen heel veel dingen weg, kerkmuren en zo. En al die andere kleinigheden. Dan breekt de Heere zelf alles af. Totdat het ene overblijft en ze zagen niemand anders dan de Heere Jezus alleen. Grote Christus. Nou kijk, dat is onze tekst, hè. Ik had even een aanloopje nodig, maar uw ogen zijn duiven. Uw ogen zijn duiven, ja, wat betekent dat nou? Nou, er is wel enige discussie over, dat laat zich raden. Want ja, welke vergelijking bedoelt de tekst nu hier te maken? Duiven komen in de Bijbel best wel vaak voor. In het Oude Testament alleen al, jongens en meisjes, bij Noach bijvoorbeeld, hè, die liet een duif wegvliegen uit de ark vandaan. En niet te vergeten de duiven in de offerdienst van het oude Israël. En als mensen nu erg arm waren, niet zoveel konden betalen, denk aan Maria en Jozef, dan konden zij als schuldoffer ook een paar tortelduiven en jonge duiven brengen. En kijk, die duiven, die werden dan wel eerst heel goed bekeken en ook gekeurd door de priester. En die duiven werden met name gecontroleerd op hun ogen. Die moesten goed zijn. En dat gebeurt, heb ik me laten vertellen, nog altijd door mensen die duiven houden, die kijken bij die duiven in de ogen. Want die ogen moeten goed zijn. Duivenogen. Dat zijn ogen die heel scherp en heel helder, heel onderscheiden zien. Die scherp kunnen onderscheiden. En dat weten wij natuurlijk van de duiven wel, dat ze een bijzondere trek hebben. Dat heeft de schepper in deze fijne dieren gelegd. Een duif vliegt altijd weer terug naar waar die vandaan komt. Hoe ze dat doen, hoe dat nou precies gaat, dat weet ik ook allemaal niet. Maar een duif kun je heel ver wegbrengen, in een ander land bijvoorbeeld. Maar zo'n duif vliegt dan gewoon weer terug naar waar die vandaan kwam. Met een soort innerlijk kompas of zoiets. Uw ogen zijn duiven. Dat betekent hier dan natuurlijk dat het oog van de bruid steeds naar de bruidegom getrokken wordt. Onweerstaanbaar. Dat de bruid steeds op de bruidegom aantrekt, op de Heere Jezus. Hem in het oog houdt. U zoekt mijn hart. En mijn oog, die blijft op u staren. Ja, want starende mensen, die zijn verliefd, hè? Die zijn verliefd op de Heere Jezus. Bent u ook zo verliefd op de Heere Jezus geraakt? U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Uw ogen zijn duiven. En die duif die in Hooglied bedoeld wordt, want je komt de duif in Hooglied vaker tegen, hè? Ook in Hooglied 2 vers 14 bijvoorbeeld. De duif in de kloof van de steenrots. Dan is het duidelijk dat het hier gaat om de zogenaamde rotsduiven. En deze rotsduiven hadden een bijzondere trek bovendien. En dat was dat deze duiven volstrekt monogaam waren. Huisduiven zijn dat niet, maar rotsduiven zijn dat wel. In een hooglied gaat het steeds over die zogenaamde rotsduiven. De zogenaamde Columba livia. En die duiven waren monogaam. Die hielden het bij één mannetje of bij één vrouwtje. Zo is het toch. Zo is het toch. Dat je het alleen houdt bij hem. Alleen bij Christus en zijn gerechtigheid. Daar hoeft niks anders meer bij. Dat is genoeg. Ja, dat is makkelijk gezegd, hè? Maar dat lazen we ook bewust uit 2 Korinthe 11. Dat Paulus zegt en waarschuwt. Je bent zo snel weer afgeweken, zegt hij, van de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Je bent zo snel afgeleid, door je blik niet alleen op hem, maar ook zo op andere dingen te richten. En je gaat er ook zo makkelijk dingen bij verzinnen en dingen bij fantaseren. Ja, ook de vrome mens doet dat eigenlijk vooral die, hè? Die zegt van je moet ook dit erbij en je moet toch ook wel dat erbij en dat ook nog kennen. En ja, want ja, de Heere Jezus alleen, dat klinkt ook zo, weinig. Vindt u dat? Zeg eens eerlijk. Jezus alleen, is dat weinig? Ik vind dat veel. Grote Christus. Nou, dan moesten we allemaal eens vragen aan de Heere of hij ons duivenogen geeft. Dat zijn ogen, zei ik, die heel scherp kunnen zien. Ja, eerst in eigen hart. Eerst in eigen ziel. Niet zozeer bij anderen, hoor, dat je naar anderen zit te kijken. Nee, je krijgt een heel diepe blik in jezelf. Hoe het er bij jou, bij u, bij mij van binnen echt uitziet. Zo, dat is niet mooi. Dat is niet mooi. Dat is echt heel erg wat je daar aantreft. Als je ogen daarvoor opengaan, dan weet je niet wat je ziet, hoor. Ben ik dat? Ja, dat ben jij, zegt de Heilige Geest. Dat ben jij. Zo ben jij. Wat een ontdekking. Het is veel erger dan ik dacht. Maar kijk nou ook eens die andere kant op, zegt de Heilige Geest. Kijk, dan krijgen wij een oog voor de Heere Jezus. Hebt u dat ook al eens gekregen, een oog? Want dan moet je krijgen van de Heere. Een oog voor de Heere Jezus. Het is natuurlijk vakantie geweest, hè? Een week vakantie. Veel mensen zijn erop uit geweest. Nou, was het mooi, vraag je dan? Ja, we hebben veel gezien. Dat lijkt een beetje het belangrijkste te zijn. Hè? Veel gezien. Goed, nou, heb je ook de Heere Jezus gezien? Heb je van de week ook de Heere Jezus gezien? Dat je hem zo ziet. Met duivenogen. En dat in hem alles voorhanden is wat u mist. En alles te krijgen is wat u ontbreekt. En dat hij alles meebrengt wat u, jij en ik niet op kunnen brengen en mee kunnen brengen. Dat hij redt wat ik niet redden en rooien kan. Niet en nooit. Met de beste wil van de wereld niet. Dan geeft de Heilige Geest je duivenogen. Ogen die niemand anders zien dan de Heere Jezus alleen. Je wordt nog eens verliefd op de Heere Jezus. En je wilt ook zo graag met hem in een verbond komen. Van hem zijn. Eigendom van Christus zijn. Altijd van hem zijn. Hem voortaan in alle dingen betrekken. Alles met hem delen. Met hem bespreken. Zeg, hoe komt dit alles op u over? Raakt het u of niet? Want ja, gemeente, ik begrijp heel goed natuurlijk dat wanneer je nou nog geen duivenogen hebt, Die scherp inblikken in je eigen hart. Dat je dan ook het wonder van de Heer Jezus en het wonder van de genade zo heel erg moeilijk mee kan maken. Dat je denkt vanavond, nou ja. En dan zit je je misschien in de kerk ook wel stierlijk te vervelen. Dat begrijp ik, toch? Wanneer zegt die man nou eens een keer amen? Ben jij dat? Ben jij dat? Want vriend, dat is niet goed. Dat is niet goed. Weet je, laten we er samen om bidden. Zeggen, Heere, ontdek mijn ogen dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. En dat die nevels opgeklaard mogen worden. En het, dat niet in het donker om hoeft te dwalen. En dat niet pas straks, als het te laat is, de schellen van je ogen vallen. Want dat zou wat zijn. Dat straks, als het te laat is, je de schellen van de ogen vallen. Nee, Heere, geef mij duiven ogen en één blik op de Heere Jezus. Eén blik op Jezus die mijn leven voorgoed verandert. Ja, maar zegt u, dat zien op de Heere Jezus, het alleen zien op de Heere Jezus en het houden bij hem alleen, dat is nou toch niet dat je zegt dat het altijd maar zo, nee, dat is zo. Dat u helemaal gelijk in. Dat gaat heus niet zo vanzelf hoor. Of zo gemakkelijk altijd. Dat zegt onze tekst dan ook. Laatste stukje dan in die andere vertaling. Uw ogen zijn duiven van achter uw sluier. Want ja, dat was het toch waarschijnlijk. Hè? Zo'n gezichtssluier, een soort bedekking. Waarachter zich die ogen bevonden. En dat je alleen, ja, die ogen van die bruid zag en dan soms ook nog eens door een soort gaasje of een netje. Ja, dat is het ook inderdaad, hè. Nu is het allemaal nog zo van achter een bedekking. Nog zo van achter een sluier. En dat hele volle en dat hele ruime zicht op de Heere Jezus, dat is er hier op aarde nog niet, nog niet. Dat zou ook niet gaan, hoor. Kunnen we helemaal niet aan. Het is ook allemaal zo versluierd dikwijls daarom, door onze zonde. Wij zien hem nog niet ten volle. En, dat moeten we ook eerlijk zeggen, er zijn nog tal van dingen, juist als het gaat om het koninkrijk van God en juist als het gaat om de gang van de Heere in uw of jouw leven. Hoe dat gaat, hoe dat is, dat wij nog zo je vragen over kan hebben, hè? Ook in dit leven toch wel. Hebt u toch ook van die vragen die reizen. Dingen die je uit de slaap kunnen houden, dingen die gebeuren ver weg en soms ook akelig dichtbij. Duizend vragen komen in mijn boven. Duizend zorgen, soms ook duizend noden die je angstvallige hart kwellen. Dingen in je leven die je tot nadenken stemmen, die nog niet opgeklaard zijn, nog niet. Nee, je ziet het allemaal nog niet zo scherp, zo helder. Hoe zit dat nou allemaal? Waarom, Heere? Van achter een sluier. Ja, inderdaad, van achter een sluier. Maar hoor eens, straks bij de bruiloft van het lam, dan gaat die sluier af, hè. Dat zal de bruidegom doen. Bij de bruid. De sluier af. En dan, ja, dan ziet de bruid ongesluierd. Dat is zonder enige bedekking. Ziet ze de bruidegom. Hem te zien zoals hij is. U zult de koning zien in zijn schoonheid, dat zal wat zijn. Maar dat zal wat zijn, niet te bevatten, maar wel een blij vooruitzicht. dat mij streelt. Ik zal ontwaakt, ja, want ik moet eerst nog gaan slapen. Eerst nog sterven. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen en dan u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijke beeld en waarom ook alweer. Aan wie hebben we dat ook weer te danken? O ja, aan de Heere Jezus Christus. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heere God in de hemel, wij danken u dat u ons dit woord vanmiddag en vanavond wilde toevertrouwen. U zult er ook reden voor hebben om dit woord tot ons uit te laten brengen. En dan bidden wij u dat het woord niet langs ons heen gegaan is of over ons heen is gegaan, maar tot ons hart is ingegaan door de kracht van uw Heilige Geest. Dat het binnengedragen werd en het vrucht mag dragen van geloof en bekering, hernieuwde toewijding aan u en aan uw dienst. En dat ook die ontdekking bij ons plaats mag vinden. Dat wij misschien wel ontdekken moesten vanmiddag en vanavond dat wij nog niet van die duivenogen hebben, maar eerder haviksogen. Want zo worden wij geboren. We loeren om ons heen en we begeren en we kijken. En zo is het ook misgegaan bij Eva en bij Adam in het paradijs. Maar wat een wonder dat u, een duif die slechte ogen heeft, niet afkeurt, maar nieuwe ogen geven wil. Door uw Heilige Geest, om Christus Jezus wil. En daar bidden we om. En dat bidden we juist ook en met name voor uw volk Israël. Want zij mag toch met recht en reden uw bruid worden genoemd. U bent met haar getrouwd bij de Sinaï, in een huwelijksverbond gekomen. Ook al was zij zo vaak ontrouw, u bleef getrouw. En we bidden u dat zij duivenogen mag krijgen om hem te zien, de Heere Jezus Christus, in hem hun Heere en Heiland te ontdekken. En we geloven dat dat plaats gaat vinden, dat u rijke beloften doet in uw woord, waarin u zegt en belooft dat uw volk Israël u zal kennen en uw zoon die gij gezonden hebt. Doe dat, Heere, doe dat spoedig, juist nu Israël van alle kanten belaagd en bestreden wordt. Er zoveel dingen zijn die de vrede willen verstoren. Er nauwelijks of geen rust is voor dit volk. Maar u bewaart ze toch, desondanks. We danken u daarvoor. We bidden voor elkaar en voor deze wereld, waarin zoveel nood op ons afkomt. Soms worden we er gewoon niet goed van. En dan tegelijkertijd te bedenken dat dat alles komt vanwege onze zonde. Maar daar waar nood is, mag er ook hulp zijn, o Heere. En wil hulpverleners en allerlei organisaties die zich daarvoor inspannen, zegenen, moed en krachten geven. We bidden voor elkaar als we misschien een last te dragen hebben, waar niemand vanaf weet. En dat houden we ook liever dan maar zo. Maar wij bidden u dat deze broeder of zuster of jonge vriend, want wat wordt er soms op jonge leeftijd al veel geleden en veel gestreden en zich veel zorgen gemaakt. Maar komt u dan over, o Heere, en laat u merken dat u van ze af weet. En dat zij met al hun zorgen kunnen schuilen bij u. En dat zij dat kostbare bloed van de Heere Jezus Christus nodig krijgen in hun leven. Dat reinigt van alle zonden. Want daar hebben we ook over gesproken. Dat moesten we ook vanavond en vanmiddag tegen elkaar zeggen. Dat er zoveel zonden kunnen zijn. Of kunnen, die zijn er gewoon. Die vergeven moeten worden, verzoend, wil het wel zijn voor nu en voor straks. En misschien dat er ook wel zijn die ontdekt zijn aan verborgen zonden of zonden waar Psalm 25 over zingt, zonden uit onze jonkheid. Dat we toen dingen hebben gedaan die niet goed zijn in uw heilige ogen. O, dan kunnen wij er vandaag nog mee tot u komen. Om verzoening, om vergeving, om genade te ontvangen. Wees met onze jonge vrienden die ook op dit punt zo'n strijd kunnen voeren, zo'n strijd hebben te voeren, ook in deze wereld met zo ontzaggelijk veel verleiding van alle kanten af. Houd ze staande en mogen we als gemeente op elkaar acht geven, elkaar ook sterken in de strijd. We bidden voor deze uw gemeente, voor haar dienaar, dominee Den Butter en zijn vrouw en gezin. Wees hen goed en wees hen zeer nabij. Vervul hen met uw goede heilige geest, dat hij uit de overvloed mag spreken en heilgeheimen door mag geven, geleid en vervuld door uw heilige geest. Wees met de broeders van de kerkenraad in hun werk in de gemeente. Dat kan soms moeilijk zijn. Soms geeft dat gelukkig ook vreugde. Maar mogen in beide die situaties hulp en bijstand van u verwacht worden. Zo brengen wij al deze dingen bij u. We bidden om vergeving over onze zonden ook in deze dienst gedaan. Dank voor de dienst van de koster en van de organist van de kerkenraad. En dat u ons allen hier of thuis zo nabij wilde zijn. En we bidden u deze dingen en we danken u deze dingen alleen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vredeverbond getoond. En daarom de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Gemeente, wij zingen Psalm 25, vers 7, het zevende vers van Psalm 25. Gaat u heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.